Oh. Broeders en zusters, ook namens mij iedereen een goede avond. Het lijkt me goed om met elkaar allereerst stil te worden voor de Heer, waarin u en jij je verwachting voor deze avond naar hem toe kan uitspreken. En mocht er nou nog iets tussen hem en u in liggen, dan heb je nu nog de gelegenheid om dat te belijden, zodat het schoon schip is om zijn zegen vanavond te ontvangen. Zullen we stil worden voor hem? Ja, Vader, we willen vanavond allereerst stil worden voor u, aan het begin van deze samenkomst. En u weet wat we zojuist tegen u gezegd hebben, in dat stille gebed, dat persoonlijke gebed. Misschien hebben we ons verlangen wel uitgesproken naar een ontmoeting met u. Misschien hebben we wel iets beleden wat in de weg stond, wat vandaag gebeurd is. En wat misschien wel een beetje knaagde in ons geweten. Heer, hoe het ook zij, we danken u dat we vanavond de vrije toegang tot u hebben door uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En onze verwachting is ook vanavond van u alleen. We danken u voor het geweldige voorrecht dat we met elkaar kunnen samenkomen in alle vrijheid. We danken u voor die geweldige zegen dat u ons vanavond ontmoet door uw woord heen, door de liederen heen. En dat u vanavond voor in ieder van ons een boodschap heeft. Voor degenen die hier naartoe zijn gekomen en u misschien nog niet kennen, althans niet vanuit een persoonlijke relatie, voor hen willen we bidden, Heere, dat het vanavond zo zal zijn, dat ze hun knie voor u zullen buigen en u zullen toelaten, u zullen aanvaarden als hun persoonlijke Heer en Heiland. Dat hun leven totaal zal vernield worden vanavond. En dat ze de werkelijke vrede die alle verstand te boven gaat mogen ontvangen in hun hart. En dat voor hun persoonlijk leven. We danken u voor alle die uw verschijning hebben liefgekregen en die ook hier vanavond zijn. Heren, we bidden u dat het voor hen vanavond een avond zal zijn van bemoediging, van aansporing, misschien wel van vermaning. Maar dat we na vanavond, heren, ons nog meer zullen toewijden aan u, die al onze toewijding meer dan waard is. Meer dan waard bent. O heren, hoe onze situatie ook is, misschien zijn we vervuld van vreugde en blijdschap. Misschien is zorg en nood deel van ons leven. Heren, maar mag het vanavond zo zijn dat we niemand anders zullen zien en niemand anders zullen horen dan de Heer Jezus alleen. Heren, ik bid u ook voor mezelf dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zullen zijn. Dat het geen woorden van menselijke wijsheid zijn, maar woorden in betoon van geest en van kracht. Opdat een ieder die hier is of later deze samenkomst beluistert, zal ervaren en ervan overtuigd is, God is hier. Hij is in ons midden. Hij spreekt vanavond. En kom zo tot uw doel, heren, met een ieder van ons, wie we dan ook zijn, wat onze situatie ook is, maar laat uw woord zijn kracht doen vanavond in ons aller hart. Heer, ik bid u voor allen die een taak hebben, de muzikanten, onze zangers uit Urk. Heren, geef veel vrijmoedigheid in het zingen en dat ook daarin, heren, uw stem gehoord zal worden. Dat u ook door liederen heen tot ons spreekt en ons leven wil raken en vernieuwen naar het beeld van de Heer Jezus. Zo leggen we elk aspect van deze samenkomst in uw handen en zien we rijkhalsend uit, ook deze avond, wat u ons bekend wil maken. Tot eer en glorie van uw naam en tot opbouw en bemoediging van ons geloofsleven. We bidden u zo en wij danken u in de naam van Jezus. Amen. Dan is nu het moment gekomen dat de afwasboys gaan optreden. Ik dacht eerst dat het een grapje was toen ik het op de site las. Dus ik ben even gaan googlen, zoals heel veel mensen denk ik vanavond. Maar misschien geven zij jullie wel een tip hoe je voortaan de afwas kan doen. Hè, voor sommige mensen is het moment van afwas altijd een moment van mopperen. Maar dat kan veranderen na vanavond, als we geluisterd hebben naar deze mannenbroeders. Dus ik zou zeggen, kom hoger op en ga jullie gang.
Ook namens ons, goedenavond. We zijn dus al een paar keer voorgesteld als de afwasboys, nou dat zijn wij dus. We komen van Urk. En misschien is het wel even leuk om te vertellen hoe dit nou ontstaan is. Wij zijn, dit is een klein onderdeel van de groep waar wij eigenlijk bij horen. Daar kom ik zo nog even op terug. We gaan al jaren met elkaar op kamp. We komen eigenlijk uit verschillende kerkelijke gezinten. Het kerkkamp, ja, dat verbindt ons op een of andere manier. En dat moet ook afgewassen worden. Wij hadden een corvée. Nou ja, meestal is dat niet leuk. Wij begonnen te zingen, werd gefilmd. En nou ja, dat ging eigenlijk over heel de wereld. En dat is eigenlijk ook gelijk weer het hele bijzondere. Want eigenlijk bij het doen van iets heel normaals werkt God zelfs. Door middel van in dit geval een filmpje. En wij waren eigenlijk spontaan aan het zingen met pannen en deksels aan het slaan. Helaas kon de drummer vanavond niet. Omdat we in de gemeente op Urk een themadienst hebben waar hij zelf niet met pannen en deksels, maar op een andere manier zijn rol laat. En het is toch wel mooi om te zeggen nog dat ook op een van die kampen, we gaan al jaren, hadden we een keer een bijbelstudie en dat ging eigenlijk over de tabernakel in het Oude Testament. En het bijzondere aan die tabernakel is eigenlijk dat in elk naadje, elk stukje stof, elk plankje zit een verwijzing eigenlijk naar Jezus Christus. Zo ook in de omheining. In de omheining van de tabernakel. De palen van de omheining die waren gemaakt van acaciahout. Dat groeide alleen in de woestijn. En het mooie van die palen was dat de acaciatakken die werden uit de grond getrokken. En dan werd de wortel werd er afgehakt en de kop werd er afgehakt. En dan werden die beide werden belegd met zilver en koper. Op het moment dat ze dan teruggezet werden, konden ze niet weer een eigen leven gaan leiden. En zo heeft Christus dat eigenlijk ook met ons gedaan. Hij heeft ons uit de wereld getrokken en ons belegd met koper en zilver. En zo mogen wij allemaal een omheining zijn naar het doel toe. En dat is de ingang eigenlijk van de tabernakel. Want als je naar die ingang keek, dan zag je het brandoffer. En het offer wat gebracht werd. En zo mogen wij ook als afwasboys eigenlijk een soort van omheining zijn. Door middel van, nou ja, nu staan we weer voor u te zingen. Maar eigenlijk doen we dat met het doel om u en, nou ja, de rest van, nou laten we maar met Nederland beginnen. te wijzen op het echte doel en dat is Jezus Christus. En dat mag nu bij u. We gaan zometeen beginnen met een lied en dat is ook samen op weg gaan. Want dat willen we graag. We gaan twee keer twee liederen zingen. Dus ik zou zeggen, we gaan ons best doen.
Dankjewel.
Oh.
Dank jullie wel. Ik vind het altijd heerlijk als er mooie, goede liederen gezongen worden. Dat is altijd een soort voorloper op de boodschap die ik dan mag brengen. Dus dank jullie wel hiervoor. We willen de Bijbel samen open gaan doen in Matteüs 25. Matteüs hoofdstuk 25. En ik ga vanavond een hele bekende gelijkenis met u behandelen. Waarvan u misschien de verzen wel uit uw hoofd kent. U bent er niet onbekend mee, maar de vraag is, aan welke kant staat u? Bij welke partij hoort u? En leeft u dat leven vandaag? Want veel weten alleen is niet voldoende. Het gaat erom dat wij het leven wat de Heer Jezus ons hier leert, zullen leven. Matteüs 25, we lezen de eerste 13 verzen. Daar staat in vers 1 het volgende. Dan, en dat is het moment vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes. Die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. En zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. En de wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. En toen de bruidegom uitbleef, of toen hij vertoefde, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakte hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval. Anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. En toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Voordat we hierna gaan luisteren, zingen we nog één lied. Opwekking nummer 71. Jezus leeft in eeuwigheid.
Thank you.
broeders en zusters, ik wil vanavond met u een aantal gedachten delen over Matteüs 25, de eerste 13 verzen. Een bekende gelijkenis. Overbekend, denk ik wel. Maar de vraag is of die altijd goed is uitgelegd. En met het licht wat de Heer mij hierin heeft gegeven, wil ik vanavond een aantal belangrijke principes daaruit delen. Een gelijkenis. De Heer Jezus sprak heel vaak in gelijkenissen. Wat is een gelijkenis? Nou, een gelijkenis is eigenlijk heel eenvoudig dit. Een kort verhaal. Vaak een verhaal uit het leven gegrepen, dus herkenbaar voor iedereen die dit hoorde. En dat verhaal, dat illustreerde dan een bepaald principe wat de Heer Jezus duidelijk wilde maken. Hij wilde een bepaald principe duidelijk maken aan de scharen om hem heen. En daarvoor gebruikte hij een kort, bondig verhaal uit het leven gegrepen. Dat is een gelijkenis. En zo ook die eerste 13 versen van Matteüs 25. Nou wil ik vooraf 3 opmerkingen maken over een gelijkenis. We moeten dit beseffen. Een gelijkenis, daar mogen wij nooit onze theologie aan ontlenen. Een gelijkenis, daaruit verkrijgen wij niet onze theologie, onze grondslag om het zo te zeggen. Het is niet een verhaal wat ons de Bijbelse leer verkondigt in die zin, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is het eerste. Het tweede, het is bij een gelijkenis ook riskant om elk detail uit te leggen en toe te passen. Vaak loop je dan vast. Het gaat om de moraal van het verhaal. Dat moet je eruit halen. Dat is het tweede. En het derde, en ik denk dat dat ook wat geldt voor deze gelijkenis. We mogen er niet eerst van alles en nog wat inleggen om het vervolgens in de prediking eruit te halen en mee te geven aan de mensen die naar ons luisteren. Dat is gevaarlijk. Er zijn veel gelijkenissen waarvan ik denk, nou, je moet bijna wiskunde gestudeerd hebben om dat eruit te halen. Maar dat komt vaak omdat men er eerst iets in heeft gelegd en dan via een geestelijk creatieve manier dat erop eruit haalt en dat doorgeven als de boodschap die doorgegeven moet worden. 3 opmerkingen dus vooraf. Besef dat wij onze theologie in de eerste plaats niet verkrijgen uit een gelijkenis. In de tweede plaats is het riskant om elk detail van een gelijkenis uit te leggen en toe te passen. Vaak loop je dan vast. Je moet de moraal van het verhaal pakken. En het derde wat ik erover wil zeggen, voordat ik allerlei vragen krijg, we moeten er eerst niet iets inleggen om het vervolgens eruit te halen. Maar we moeten de vraag stellen, ook vanavond, die eerste 13 versen van Matteüs 25. Wat is de kernvraag? Nou dit, welk principe wil de Heer Jezus u, jou en mij vanavond leren? Welk principe? En dat juist in 2017. Dat moet de grote vraag zijn. Nou, daar gaan we eens naar kijken met elkaar. Die vraag, of ik moet het anders zeggen, die verzen, die eerste 13 verzen uit Matteüs 25, vormen een antwoord, een deel van het antwoord op de vraag van Matteüs 24. Bladen daar maar even naartoe, vers 3. De Heer Jezus gaat heel uitgebreid daarop in. En wat staat daar in Matteüs 24, vers 3? Toen hij, de Heer Jezus, op de Olijfberg zat. Belangrijke berg, hè? Toen, vandaag en in de toekomst, de Olijfberg, daar zal de Heer Jezus zijn voeten gaan zetten. Gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? De Heer Jezus spreekt daar zijn eindtijdrede uit. En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Ze waren verlangend om dat te weten, de discipelen. En op die vraag gaat de Heer Jezus in hoofdstuk 24 en in hoofdstuk 25 heel uitvoerig antwoord geven. En één aspect over die laatste dagen vlak voor de komst van de Heer Jezus, dat komen we tegen in die gelijkenis die we zojuist hebben gelezen. Dus deze gelijkenis, die 13 versen, vormen een onderdeel op dat hele uitgebreide antwoord wat Jezus geeft als gevolg van de vraag van Matteüs 24 vers 3. Jezus onderwijst niet alleen de tekenen van zijn tweede komst, maar ook hoe we er klaar voor kunnen zijn. Dat is een spannende. Ben jij er klaar voor? Dat is een belangrijke vraag. Althans, als u de Heer spoedig verwacht, dan moet u er ook klaar voor zijn. Nou, en daarmee komen we tot de eigenlijke gelijkenis vanavond. De Heer Jezus, hij gebruikt in Matteüs 25 het bekende voorbeeld van de Joodse bruiloft. Nou, dat moeten wij misschien een beetje uitleggen. Maar Jezus sprak een gelijkenis, heb ik net gezegd. In een kort verhaal deelt hij een belangrijk principe. Nou, die Joodse bruiloft, men wist tot in detail hoe dat eraan toe ging. En dat voorbeeld gebruikt hij als het gaat om de laatste dagen. Hoe ging dat er ongeveer aan toe? Ik zou daar graag veel meer over willen zeggen, maar ik moet kort zijn. Die Joodse bruiloft, heel globaal. Nou, zo'n jaar, anderhalf jaar voor de officiële bruiloft ging het jonge stel in ondertrouw. Een belangrijke periode, zo'n jaar, anderhalf jaar voor de trouwdatum. En in die periode, in dat anderhalf jaar, werden de voorbereidende werkzaamheden verricht. En hadden ze allebei een taak. De man, die ging trouwen, die zorgde dan meer voor het praktische, voor het materiële deel. En die was bezig met het huis om alles in orde te maken. En daar vulde hij zijn tijd mee, dat jaar. Die anderhalf jaar. Hij zorgde dus voor het praktische, materiële. En de vrouw, heel bijzonder binnen de Joodse traditie, zij voor haar brak een periode aan van heiliging. Van bijzondere toewijding. En in die periode toonde zij onder andere aan dat ze niet zwanger was. Ze was maagd. En ze ging als maagd haar huwelijk in. En dat werd natuurlijk, dat hoef ik hier niet uit te leggen, een lesje biologie, binnen dat jaar wel duidelijk of het zo was. He? Dus dat was voor haar een belangrijke tijd. En tegelijk was het een periode voor haar van verwachting. Want na dat jaar, hij volop actief geweest, zij een bijzondere toewijding gemaakt. En getoond, aangetoond dat ze niet zwanger was, maar dat ze maagd was. Zij was vol verwachting. Want na dat jaar, na die anderhalf jaar, kon de bruidegom elk moment gaan komen. En ze moest er klaar voor zijn. Hij moest zich voorbereiden en zij bereidde zich voor. Nou, en uiteindelijk, dat is interessant, moest die man wachten op het seintje van zijn vader. En op dat sein mocht hij zijn bruid gaan halen. Nou, je ziet, hij staat te popelen, of niet? Hij staat te popelen. Nee, je moet nog even wachten. Ik geef het seintje. Als ik het sein geef, mag je gaan. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. Maar hij verlangt nog meer dan wij, zegt het lied. Dat. Nou, treffend beeld, toch? Mooi. Je ziet hem, hij zit puntje van zijn stoel. Pa, mag ik al? Nee, nog niet. Even wachten nog. Nou, en op een gegeven moment, dan ging die bruidegom, die ging onderweg naar het huis van de bruid. En hij werd daar begeleid, onderweg, door vrienden. Een hele schare met fakkels en lichten. Zo ging de bruidegom op weg naar het huis van de bruid. En met een kloppend hart natuurlijk. Verlangend, uitziende, verwachtingsvol. En de bruidegom, hij kwam voor de bruid redelijk onverwacht. Ze wist die periode wel. Maar in die zin, hij kwam nog redelijk onverwacht plotseling. Zodra de roep klinkt, ja, klonk moet ik zeggen, gingen de maagden vervolgens de bruidegom tegemoet. Dus je ziet het, het gaat naar een ontmoeting toe. De bruidegom onderweg met vrienden, fakkels en lichten. En zodra die roep klonk, zie de bruidegom komt. Toen gingen de bruidsmeisjes hem tegemoet. Ze gingen hem binnenhalen. Mooi. De bruidsmeisjes, de bruidegom tegemoet. Een gastvrij onthaal. En met dat ze hem ontmoet hadden onderweg, gingen ze met die hele club, met zijn vrienden, lichten en fakkels, en met die bruidsmeisjes gingen ze terug naar het huis van de bruid. Nou ja, daar stond ze op de uitkijk natuurlijk. Vol verwachting klopte haar hart. De hele stoet. Met die centrale persoon in het midden. De bruidegom, de man van mijn dromen. Het gaat gebeuren. Ze zag eruit. Verwachtingsvol. Nou, dat is het plaatje. En als die ontmoeting daar had plaatsgevonden met bruid en bruidegom. Vervolgens trok de stoet naar het huis van het bruidspaar. Waar dan de uiteindelijke huwelijksvoltrekking plaatsvond. Dat is even de context. En de Heer Jezus zegt, ik ga je hier iets uit leren. Dit is het plaatje van Matteüs 25 vers 1 tot en met 13. En nu wordt hier gesproken over die meisjes die de bruidegom tegemoet gingen. Als die stem klinkt, als dat geluid gehoord wordt. 10 bruidsmeisjes. Een beeld staat hier van het koninkrijk van God. En dat koninkrijk van God, daar behoort ook de gemeente toe. Maar ik geloof ook dat het een breder begrip is. We zouden misschien vandaag zeggen, als het om dit beeld gaat, wat hier bedoeld wordt, dat koninkrijk van God is een breder begrip. Misschien moeten we daar ook wel zelfs bij zetten de kaartenbakleden van de gemeente. Zij die een beetje aan de rand meeleven. Het is een breder begrip. U zegt, waarom zeg je dat? Nou, het bewijs wordt geleverd in een andere gelijkenis met betrekking tot het koninkrijk van God, waar het gaat over tarwe en onkruid. En waar de Bijbel van zegt, ze groeien tezamen op binnen dat koninkrijk. Ze groeien tezamen op onkruid en het goede zaad, om het zo, tarwe en onkruid. Nou, en in Matteüs 25 zien we dat binnen het koninkrijk van God, zijn tweede bewijs, zowel dwazen zich bewegen als wijzen die zich daarin bewegen. 5 wijs, 5 dwaas. En stel je gerust met deze waarheid, als het hier gaat om wijzen en dwaas, dan heeft dat niets te maken met intellect of zo, dat de een meer intellectueel was dan de ander. Integendeel, wijs in de Bijbel wil dit zeggen. En toets je leven, niet van je buurman, maar van jezelf. Wijs in de Bijbel wil zeggen verstandig. Meer nog, godvruchtig. Het zijn mensen, wijze mensen die op God vertrouwen en loyaal zijn aan hem. Daar gaat het om. Dat zijn wijzen. En sommige mensen zijn misschien helemaal niet zo intellectueel, maar zijn wel wijs. En de andere kant geldt ook, je hebt ook mensen met heel veel kennis. En het zijn dwazen. Dus ga niet praten op uw kennis. Waar komt het op aan? Dat u dat kleine beetje kennis wat u heeft, toepast in de praktijk van het leven. Dan ben je wijs. Want sommige mensen hebben dus heel veel en die passen niks toe. Die zijn dwaas. En heel veel wijze mensen zeggen vandaag, er is geen God. Dan noemt de Bijbel je een dwaas. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Wijzen, het zijn ook liefhebbers van God. Wijzen, we lezen ook in de Bijbel dat het mensen zijn met fundament onder hun voeten. Matteüs 7. En dwazen? Nou, in de Bijbel zijn het mensen die op zichzelf vertrouwen. Ze hebben geen fundament onder de voeten. Ze bouwen op zandgrond, volgens datzelfde hoofdstuk in Matteüs, nummer 7. En wat geldt nou voor die mensen? En dat maakt het vandaag heel spannend wel. Ze lijken op elkaar. Kijk, je kan een prachtig huis neerzetten, maar u, of misschien bent u geen leek, maar als leek zie je niet wat daaronder zit, toch? Je ziet niet het fundament. Mensen zien aan wat voor ogen is. En misschien niet in de laatste plaats op de Veluwe. Misschien zou ik het goed doen, toch? Mensen zien aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan en die onderscheidt wijs en dwaas. En dat heeft niet in de allereerste plaats met uiterlijk vertoon te maken, maar met de innerlijke gesteldheid. Herkent u dat in uw leven? Ik heb er 4 jaar over gedaan om vrede met God te krijgen. Een heftige strijd geweest. En ik werd bekeerd van het voetbalveld naar de kerk toe. Maar ik kende de Heer Jezus nog niet. Zoals die man die bekeerd werd bij het leger des heils. En die zei, ja, vroeger sloeg ik mijn vrouw en nou sla ik de trom bij het leger. Dat was ongeveer zijn bekering. En een andere zei, in de getuigde, vroeger dronk ik bier en nu sta ik hier. He, dat zijn uiterlijke veranderingen, op zich mooi, maar God ziet het hart aan. Ben je wijs of ben je dwaas? Het gaat niet in de eerste plaats om het uiterlijk. En geloof me, ik geloof dat het wel openbaar wordt in je uiterlijke leven. Maar het begint er niet. Maar ik kom uit een traditie, daar lag de nadruk op het uiterlijk. Maar als dan het belastingformulier kwam in maart, dan wisten ze niet hoe ze het in moeten vullen op de juiste manier. Uiterlijk klopte het, maar innerlijk. En daarom zegt de Bijbel, is je innerlijk recht voor God. Daar gaat het om. Het uiterlijke lijkt heel wat, maar het gaat om ons innerlijk. Nou, die bruidsmeisjes, ze zijn op weg gegaan. Nou komt er een belangrijk stukje. Ze zijn op weg gegaan, maar de bruidegom, hij bleef uit en toen vielen ze allemaal in slaap. Dat geldt voor al die 10, voor wijzen en voor dwazen. De bruidegom bleef uit en misschien is dat wel herkenbaar voor de gemeente van vandaag. Sommigen spotten met de dag van Jezus' komst en zeggen, zal het ooit nog gaan gebeuren? Geloof je er nog in? Heb je een groot geloof, zeggen ze dan. En soms voelt u die spanning misschien ook wel in uw hart. Ja, vol verwachting blijf ik uitzien. Maar wanneer dan, Heer? En dan loop je het risico om misschien neer te kijken op kerken die de Maranatha-boodschap niet leren. Maar als de Heer, de komst van de Heer uitblijft, dan loop je ook het risico om zelf ook in slaap te vallen. En zegt, duurt zo lang. Hoe lang moet ik nog wachten? En dan loop je het risico dus om met z'n allen in slaap te vallen. Nou, dat is Matteüs 25. Wijs en dwaas, ze vallen in slaap. De verwachting van de bruidegom, oh ja, die was er wel, maar hij vertoefde te komen. Zijn komst bleef uit. En broeders en zusters, dat is de beproeving van vandaag. Als de komst van de Heer uitblijft, dan komen er steeds meer spotters. Waar blijft dan de dag van zijn komst? Spotters zijn er altijd al geweest. Indien u waarlijk de Zoon van God bent, verlos u zelf en ons. Die zijn er altijd al geweest. En met dat die komst uitblijft, wordt de hoop in ons hart beproefd. Kent u dat? Dat je zegt, ja, ik worstel er ook mee. Heer, waar blijft u? Ik verlang zo naar u. En de wereld die wordt er niet beter op. En het leven wordt er niet makkelijker op. En dan ben je geneigd om in te dutten. En daarom is het vanavond misschien wel een wake-up call. Wake-up call. Dat ik u wakker schud. Dat ik u zo roep dat u voor het eerst of opnieuw ontwaakt. In welke tijd leven we? 5 wijzen, 5 dwazen. Allemaal in slaap gevallen. En als u het even profetisch ziet dit, dan zie je dat in de geschiedenis terugkomen. U kent allemaal dat hoofdstuk in Handelingen 1. De Heer Jezus die gaat weg. Althans, hij staat op het punt om naar de hemel te gaan. En welke vraag stellen dan de discipelen? Handelingen 1 vers 6. Zult u in deze tijd het koninkrijk gaan oprichten? En mij is altijd uitgelegd, ach, die arme discipelen. Ze begrepen er nog niet zoveel van. Ze verwachten nog steeds een aards koninkrijk. Ja, ze waren vol verwachting. Ze hadden het juist begrepen. Want de Heer Jezus had zijn leven afgelegd. Was niet vermoord, maar had zijn leven afgelegd. Hij was opgestaan. En hij was verschenen, ook aan zijn discipelen. En ze dachten, ja, nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Dus, de discipelen waren vol verwachting van het koninkrijk van God, hier op aarde. Maar de Heer Jezus moest eerst verheerlijkt worden. En dan zou de geest worden uitgestort. En dan zou dat geweldige zendingsbevel daar komen. En pas dan komt dat koninkrijk. Dus het komt er wel, maar het duurde nog even. En dat is die moeilijke tijd. En je ziet, let goed op, in de kerkgeschiedenis het dan fout gaan. Die discipelen waren nog vol verwachting. Zult u in deze tijd? En wat zie je dan in de vroege kerk? Ik hoop dat u uw geschiedenis een beetje kent. In de vroege kerk was die verwachting en het uitzien naar de vredevorst en het vrederijk nog steeds aanwezig. Een letterlijk 1000-jarig vrederijk hier op aarde. Niet geestelijk. Letterlijk. Letterlijk Jezus als koning vanuit Jeruzalem aan het regeren. Dat gaat komen. Die verwachting was er bij de discipelen. Die verwachting was er bij de vroege kerk. Maar wat zie je? Toen de vervolging minder werd, leerde onder andere Augustinus dat we reeds in het vrederijk leefden. En dit moet u goed pakken. De vervolging minder. En wat kwam er toen voor leer? Nou, niet meer de verwachting en het uitzien naar het vrederijk. Maar toen kwam de leer, we leven er al in. Met alle wrange gevolgen van dien. En ook iemand als keizer Constantijn de Grote had hier een belangrijk aandeel in. En deze dwaling, want ik kan het niet anders noemen, dat het vrederijk reeds was aangebroken, dat breidde zich uit en velen vielen ervoor, helaas. Helaas. En dan kom ik weer bij Matteüs 25. Wijs en dwaas zijn in slaap gevallen. Ik hoop dat je dit pakt. Dat is belangrijk. Die verwachting eerst heel levendig, net voor de hemelvaart van de Heer Jezus. En dan zie je dat die verwachting is afgenomen. En men zei, ja, het vrederijk is reeds weer begonnen, we zitten er middenin. Nou, dat is niet om flauw te doen, maar een aantal jaren geleden is die gorilla in Blijdorp ontsnapt. Bogito. En ik was er pas met mijn zoontje. En toen zagen we hem. Nou, ik was blij dat hij achter het glas zat. Maar toen die losbrak, hij was een gevaar. Nou, dat was bepaald geen teken van het vrederijk wat reeds was aangebroken. Want de wolf zal dan met het lam verkeren. En de adder zal geen mens meer deren. Dat is indrukwekkend. Die tijd gaat komen. Wijs en dwaas. Het was goed begonnen, net voor Jezus hemelvaart. Maar je ziet door de geschiedenis heen, de verwachting ebt weg. En daarmee samenhangend ook de verwachting voor de bijzondere toekomst van Israël. De Bijbelse toekomstverwachting die ebte weg. En ook de visie op Israël kreeg het zwaar te verduren. Het profetische woord werd niet meer geopend. Het bleef dicht. Wijs en dwaas in slaap gevallen. Aangrijpend. En ik dank de Heer op mijn blote knieën. Voor die godsmannen, voor verschillende bewegingen, die toch opnieuw het profetische woord hebben ontdekt. En die ontwaakten uit hun slaap. En die het gingen ontdekken en onderzoeken. Ze ontwaakten uit hun slaap en ze droegen en ze dragen de boodschap uit van Jezus' wederkomst. Hey, er zijn er aan het ontwaken. En ik geloof ook dit vanuit het boek Daniël. Dat naarmate we dichter komen bij de dag van Jezus' wederkomst, dat de openbaring zal toenemen. Dat is een profetie. Je ziet gebeuren. Het profetische woord wat weer open gaat. U ziet hopelijk het plaatje. 5 wijzen, 5 dwazen. Beide in slaap gevallen. Beide valt wat te verwijten. Maar toch, die wijzen, ze maken het verschil. En nu kom ik tot het eigenlijke. Nu worden er 3 beelden gebruikt die, denk ik, heel belangrijk zijn om de juiste visie op deze gelijkenis te hebben. En met het licht wat ik hierin heb, wil ik deze beelden met u delen. Het eerste is wat genoemd wordt, er is sprake van lampen en van fakkels. Dat is het eerste beeld. En dat beeld wat genoemd wordt, dat zijn lampen, fakkels, hè, omwikkeld met doeken. En die worden dan aangestoken. Dat is het beeld van het woord van God. Ik heb al verschillende samenkomsten hier gehad en een en andermaal hebben we gezongen. Uw woord, o God, is liefde en licht. Dat is nog een lied. Maar de Bijbel zegt in Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het licht hier, die fakkels, zijn een beeld van het woord van God. Dat is het eerste beeld. Tweede. Er wordt gesproken van olie. Lampenolie. En als we het Oude en Nieuwe Testament bestuderen, dan is olie heel vaak, niet altijd, maar heel vaak een beeld van de Heilige Geest. En luister goed, het gaat hier niet zozeer om de Heilige Geest, de olie als een kracht, maar het gaat hier om olie dat licht verspreidt. Het gaat hier het beeld om de tegenwoordigheid van en de vervulling met de Heilige Geest. Jezus leven in en door me heen, dat. Dat is het tweede beeld wat hier gebruikt wordt. Daar gaat het om, de tegenwoordigheid van en de vervulling met de Heilige Geest. Alleen dan, broeders en zusters, zijn wij in deze laatste dagen licht En alleen dan verspreiden we licht. Paulus schreef het aan de Efeziërs in Efeziërs 5 vers 8. Jullie zijn kinderen van het licht. Wandel dan als kinderen van het licht. Twee beelden. Licht en olie. En nou derde. En dat is heel belangrijk. Kruiken wordt hier genoemd. Dat is het derde beeld. Kruiken. Als u meeschrijft, kunt u de tekst opschrijven. 2 Korinthe 4 vers 7. Daar staat: maar wij hebben deze schat in aardevaten. Nou, aardevaten, dat is eigenlijk de verzamelnaam. En een kruik is zo'n aardevat. Is een vorm, een type van een aardevat. Dus een aardevat is een verzamelnaam. En hier wordt specifiek gesproken over een kruik. Wij hebben deze schat in aardevaten. Die kruik die hier genoemd wordt, is een beeld van ons lichaam, van ons hart, van ons leven. En die schat, dat is de heerlijkheid van God. En ik denk dat ik hier wel eens over gesproken heb, over de tabernakel. Het werd net ook al aangehaald. Toen de tabernakel gereed was, toen daalde de Shechina neer. De wolk van de heerlijkheid. Shechina, dat komt van het Hebreeuwse woord shagan, dat betekent wonen. God wil in mensen wonen. Nou, hier zie je dus dat de schat de heerlijkheid van God is. Dat wil zeggen de inwoning van de Heilige Geest. Het gaat erom dat we de Heilige Geest bezitten en dat we leven door de kracht van de Heilige Geest. Drie beelden, nou wordt het duidelijk. Licht, olie en kruiken. En nu blijkt dat die dwazen niet over al die drie beelden beschikken. En die wijzen wel. Waarin komt de wijsheid openbaar bij die vijf wijzen? Wat is het verschil tussen wijs en tussen dwaas? Nou, heel eenvoudig, als je de Bijbel letterlijk leest, en dat heb ik van Johannes de Heer geleerd, lees zoals het er staat, geloof zoals het er staat, dan heb je wat er staat. Nou, als je het leest, dan zit het verschil hierin. Het zit hem in de kruiken met olie. Het zit hem in het hart, in het leven wat vervuld is door en met de Geest van God. De wijsheid komt openbaar hier in een goede voorbereiding. En de Heer Jezus komt hier tot de kern van zijn betoog. Want Jezus bereidt de mensen erop voor dat de komst van de bruidegom wel eens langer kan duren dan dat je verwachtte. Hij kan wel eens op zich laten wachten. Blader even naar Matteüs 24. Als u een beetje bladert, dan blijft u ook wakker. Matteüs 24. Wat staat daar? Want ik geloof dat dat de kern is. De bruidegom vertoeft te komen. En nou loop je risico, hè? Om in slaap te vallen. Dat is de kern van zijn betoog. En dat zie je in die voorgaande hoofdstukken ook. Moet ik eens even kijken waar dat staat. Vers Matteüs 24, daar gaat het onder andere vanaf vers 36 over die heer en die slaaf. En dan staat er in vers 48, maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht, en op een uur dat hij het niet weet. Er staat dus in vers 48b ook weer: de Heer die blijft nog lang weg. Dat is ook de kern van dat stukje onderwijs. Als je dan verder bladert naar Matteüs 25, vers 5. Daar zie je dat weer terugkomen. Toen de bruidegom uitbleef, toen hij vertoefde. En als je dan naar vers 19 gaat, dan zie je dat exact datzelfde accent als het gaat over de gelijkenis van de talenten. En na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Ik hoop dat je het ziet. Die heer met zijn slaaf, vijf wijzen, vijf dwazen en de talenten. Steeds is het accent: de heer blijft lang weg, de bruidegom blijft weg. En hier zie je ook weer dat die heer van die slaaf, die blijft ook lang weg. En dan zie je in die lange wachtenstijd kunnen er dingen gaan gebeuren die niet goed zijn. En in het kader van onze gelijkenis, het in slaap vallen. Het gaat gaat dus om die lange wachtenstijd. En wat is het gevolg daarvan? Of wat is het risico? Broeders, zusters, dat wij zelfs als Maranatha Ermelo onze waakzaamheid kunnen kwijtraken. Dat wij kunnen gaan verslappen op het moment dat de Heer Jezus vertoeft te komen. Als zijn komst uitblijft. En daarom, vers 13, wees dan waakzaam. Want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Dit is dus een boodschap vanavond om te kijken bij welke categorie mensen behoort u nou? Behoort u tot die christenen die zeggen, ach stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw? En u klaagt misschien over de kerk of over ons land, maar ondertussen dut u zelf ook in slaap? En bent u ook niet meer waakzaam en alert en nuchter? Of behoort u tot dat deel die de Heer spoedig verwacht, maar die ook als zodanig leeft en u zelf voorbereidt op die komst? Dat die komst u niet overvalt. En het aangrijpende is dat hier van die dwazen, die onvoorbereide mensen staat geschreven, ze gaan uiteindelijk niet binnen. Het aangrijpende is, vers 12b, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. En ik ken u niet wil hier zeggen, ik heb geen intieme relatie met u. Het gaat niet zozeer om kennis wat ons verstand betreft, maar kennen vanuit een relatie, geen intimiteit. Het aangrijpende is wat er staat in Hosea 4, vers 6. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Nou, dan moet u niet denken aan verstandelijke kennis, want als er een volk op aarde is met kennis, dan is het het Joodse volk. Ze wisten alle dingen. Ze waren onderwezen in de Torah. Die kunnen ze uit hun hoofd opzeggen. Dus het is niet zozeer de verstandelijke kennis, maar ook Hosea benadrukt dit. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Dat wil zeggen het ontbreken van een levende relatie. Die passie, die toewijding, daar ontbreekt het aan. En dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen vanavond. Zit het bij u in uw hoofd of in uw hart? En dat bedoel ik niet schoppend of cynisch. Ik bedoel het uit liefde, maar ik kom in veel Maranatha kringen. En ik wil er blijven komen. Dus ik hoop niet dat het mijn laatste beurt is vanavond. Maar daar zit het in het hoofd wel aardig goed. En als ik dan gesproken heb, dan krijg ik na een preek door een preek. Dan zeg ik, nou, we zullen het eens dunnetjes overdoen. Dit is ongeveer het schemaatje, zo gaat het lopen. Dan zeg ik, nou fijn, mooi, die heb ik ook geleerd. Maar ik zeg, hoe is het hier? En als je dan bij mensen bij het hart uitkomt, dan draaien ze soms om als een blad van een boom. Wie ben jij dat je dat vraagt? Maar dit is de boodschap van vanavond. Ben je waakzaam? Ben je nuchter? Wandel je in het licht? Ben je lichtdrager? Ben je voorbereid? Leid je een geestvervuld leven? Dat wil zeggen dat alle terreinen van ons leven onder het beheer zijn van de Heilige Geest. O broeders en zusters, laat me het heel duidelijk zeggen. Het gaat in het Koninkrijk van God. Niet in de allereerste plaats om ons uiterlijk. Het gaat niet in de allereerste plaats om de vorm. Maar het gaat om de inhoud en de kracht van ons leven. Ik vind het zo aangrijpend, ik zal die tekst voor u voorlezen. Als Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus, in 2 Timotheus 3, dan spreekt hij over zware tijden die zullen aanbreken. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Die hele riedel. En dan staat er in vers 5. En zij hebben een schijn van godsvrucht. Aangrijpend. Maar hebben de kracht ervan verloochend. Hey, uiterlijk. Schijn van godsvrucht. En ik moet het u eerlijk zeggen. Ik kom wat mensen tegen. Ik ben een uiterlijk. Prachtig. Maar die de kracht ervan verloochend hebben. En dit is het aangrijpende. Het is niet zo duidelijk hoor, het onderscheid in de eindtijd. Denk niet dat het bij deze kerkmuren ongeveer begint, heidenwereld. Het zou zomaar kunnen dat hij hier dwars doorheen gaat, de grens. Aangrijpend. 5 wijs, 5 dwaas. Allemaal in slaap gevallen, maar niet alle voorbereid. Ze beschikten niet allen over licht, over kruiken en over olie. Mag ik eens vragen, sinds de dag van uw wedergeboorte, bent u toegenomen in Gods vrucht? Wandelt u vandaag als een kind van het licht? En is het niet alleen een theoretische waarheid dat mensen nogal eens tegen me zeggen, ja Jacques, ik ben gezegend hoor, met alle geestelijke zegeningen. Efeze 1, ze kunnen de tekst precies opnoemen. En dan zeg ik, openbaar dan een gezegende levenswandel. Wat openbaart je leven? Alleen mooi praten is niet zo moeilijk. Maar leven het leven van Jezus? Zijn we gepassioneerd, broeders, zusters? Ze zeiden wel eens tegen mij, volgens mij geloof je echt wat je zegt, hè? Ja, ik geloof wat ik zeg, ja. En ik hoop dat er iets overkomt in uw hart, in uw leven. Dat de Heer Jezus verlangt naar een bruid die naar hem uitziet. En dat alles en iedereen moet wijken voor de ontmoeting met hem. En als hij komt, wil ik niet lauw zijn, wil ik niet ingezonken zijn. Maar wil ik fris en fruitig in het leven staan. Oh, geloof me, ook mijn leven. Het gaat niet van een leien dakje. We kunnen straks erover doorpraten. Maar te midden van alles wat me overkomt, wil ik hem verwachten. En wil ik dat ik een brandend hart heb, zodat de mensen om me heen zien dat de beste hoop die een mens kan verkrijgen alleen gelegen is in het feit dat hij een kind van God is. Dat hij verbonden is met de wijnstok der Jezus Christus. Dat hij aangesloten is op de levensbron die nooit op is en die nooit uitgedroogd is. O broeders en zusters, het koninkrijk van God. Matteüs 25, de eerste 13 versen, het laat ons heel duidelijk gezien. Het gaat niet om uiterlijk, niet allereerst om de vorm, maar om de inhoud en om de kracht van ons leven. Leven wij op dit moment het leven van de Heer Jezus? En ik moet u zeggen, ik heb er 4 jaar op vertrouwd, op uiterlijke godsdienst. En mensen spraken goed van me. Die jongen van Brunt, wat daarmee aan de hand is, bijzondere jongen. Maar mijn hart was niet recht voor God. Dubbelhartig. Een beetje van de wereld en een beetje van Jezus. Een beetje in je geweten sussen. Mag ik je dan vanavond zeggen, ontwaak, want je behoort tot de dwazen. En God zal tegen je zeggen, ik ken je niet. Maar word open en eerlijk voor hem. En nodig hem voor het eerst opnieuw uit in je hart. En al die schuilhoeken van je hart, maak ze open naar hem. Wandel in het licht. Laat er geen duistere plek of schemer in uw hart zijn. Zodat u niet alleen in theorie een kind van het licht bent. Maar dat u ook in de levenspraktijk licht openbaart. En dat u voorbereid bent op de komst van uw Heer. De geest en het woord, ze zijn ook vanavond werkzaam en werkzaam geweest. Maar het komt erop aan dat we er deel aan hebben in ons innerlijk. Hoe doe je dat? Hoe kan dat? Ik heb ermee geworsteld. Hoe krijg ik Jezus in mijn hart? Nou, heel eenvoudig vanavond. Misschien vindt u wel veel te eenvoudig. Maar dat is misschien op de stoel waar u nu zit, als je Jezus nog niet kent. Om hem uit te nodigen om binnen te komen. En zeggen, Heer, ik heb vanavond over 2 categorieën mensen gehoord. Maar ik wil tot die categorie horen. Die straks te horen kreeg. Wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Oh, ik had je over niet zo heel veel gesteld. Dat niet. Maar over dat weinige ben je wel getrouw geweest. Komt in gij gezegende mijns vaders. Oprechtheid. Kenmerkt dat je leven. Dan mag je vanavond zeggen, kom in mijn hart, Heer, ik wil tot die categorie mensen behoren. En ik wil mijn handen ervoor in het vuur steken. God heeft nog nooit zo iemand laten staan die hem op dit moment uitnodigt binnen te komen. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die zal intrede doen in je leven. Dan begint pas het leven. En van daaruit, misschien heel bekend vanavond, u zegt, ik wist het al. Maar de vraag is, leeft u ook zo als die wijze? Leeft u voorbereid? Vandaaruit, vanuit die vereniging met hem, hebben we nodig ook vanavond om elkaar aan te sporen. U niet. Ja toch? We hebben elkaar nodig. Om brandende harten te houden, want er gebeurt zoveel in deze wereld en in ons leven. Waardoor de hoop in ons hart gedeukt en gebeukt wordt. Maar dat oude lied zegt dat deze hoop moet al ons leed verzachten. Kom reisgenoten, het hoofd omhoog, want voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. En daarom, laat ons hart brandend zijn en laat ons hart brandend blijven. Voed u met de waarheid van het woord van God. Neem de Heer Jezus elke dag tot u. Zoals Jeremia het zegt, toen uw woorden tot me zijn gekomen, heb ik ze opgegeten. Laat de geest van God krachtig in u werken. Dat wil zeggen dat u uw hart openstelt en zegt, Heer Jezus, spreek tot mij door uw woord en door uw geest. Vorm mij. Kneed mij. Want ik heb vanavond gehoord. Er zijn ook dwazen die gezamenlijk optrekken. Uiterlijk hetzelfde, maar innerlijk totaal verschillend. Maar ik wil bij die toegewijde kudde horen. Oh ja, zeker. Misschien klein in aantal. Maar ze hebben het woord van God bewaard. Dat zijn die wijzen. Broeders, zusters, ik ga afsluiten. Ik wil je vanavond na deze boodschap aansporen. Voed u voortdurend met de Heer Jezus Christus. Dat woord dat levend en krachtig is. Laat u voortdurend vullen en vormen, of je nu jong bent of oud, door de kracht en de werking van de Heilige Geest. En mag ik je daartoe aansporen? En misschien vindt u dat heel confronterend. Jongelui, laat er geen terrein in je leven zijn waar God geen heerschappij heeft. Laat er geen verslaving grip op je hart krijgen, zodat duisternis je leven binnentreedt. Maar wandel in het licht met Jezus. En als er vanavond iets in je geweten je aanklaagt en zegt, ik verberg iets. Ik ben vroeger makelaar geweest. En dan mocht ik overal kijken waar andere mensen niet mochten kijken. En dan had ik wel eens een oud huis en dan vertrouwde ik die nok niet zo erg. En dan was er een vrouw alleen thuis en dan zei ze, nou meneer, de vliezertrap hoeft zeker niet open, hè? Ik zei, nou, die gaat wel open. Maar ik zei, ik wil het wel voor je doen, maar ik wil er wel even kijken. Maar hij gaat wel open. Ze dacht, nou ja, daar zitten natuurlijk al die spullen. Want ik moest altijd zo dat ding open doen, want de helft kwam naar beneden. Dat had ze opgeborgen, was weg. De rest was toonbaar, daar kon iedereen kijken. Maar die vliezo, die moest dicht blijven, die vliezo. Ik zei, hij gaat toch open. En misschien herken je dat wel in jouw eigen leven. Als je het vergelijkt met een huis. Wil je een brandend hart houden? Wil je voorbereid zijn op de komst van de Heer? Dan is een wandel in het licht de voorwaarde. En daarom wil ik vanavond niet die vliezotrap open trekken. Maar wil ik je uitnodigen. Is er iets in je leven wat je daar hebt weggestopt? En zeg de Heer Jezus, hij mag op de eerste verdieping komen. En op de begane grond, maar die vliezo blijft dicht. Dan nodig ik je uit. Om alles voor hem in het licht te brengen. En geloof me, ik spreek uit ervaring. Het was niet makkelijk. Er moest een paar drempels over. En sommige waren nog iets hoger dan de gemiddelde drempel. Maar zo bevrijdend. Want dat wat in het licht gebracht is, zegt de Bijbel, daar kan de duisternis niet meer overheersen. En daarom kan ik uit volle borst zingen, ik wandel in het licht met Jezus. En het donkere dal ligt achter mij. Ik wil tot die wijze behoren. Waarvan de Vader straks zal zeggen, komt in. Gij gezegende, ik ken je vanuit een relatie. Het was niet alleen uiterlijk, maar het zat in je hart. Je was voorbereid. Je had een fakkel, het woord van God. Je had de geest, olie in je hart en je leven door de kracht van de Heilige Geest. En die kruik, oh ja zeker, hij was broos. Maar ik mocht erin wonen. De heerlijkheid van God was in je aanwezig. Kies dan heden, broeders, zusters. Wie u dienen zal. Het is nu nog genadetijd. Morgen kan het over zijn. En als u de Heer Jezus kent, dan wil ik u aansporen en bemoedigen. Laat u niet ontmoedigen. Want er zal geen woord van God leeg tot een beer keren. God gaat al zijn profetieën vervullen. Al zijn beloften vervullen. Alle beloften zijn in Christus, Jezus, ja en amen. En weet u, wij staan op dit punt. Hè? Aan de ene kant de brief aan de Hebreeën. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat. En tegelijkertijd, maar wij zien nu nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Dat, hè. Je kan het ook zo zeggen. Reeds gered. Maar nog niet verheerlijk. En in die spannende tijd, daar leven we tussenin. Hè? En misschien herkent u dat wel. En soms gaat hoop en wanhoop vraagt om de voorrang in uw hart. En dan zou je bijna in slaap vallen als je moedeloos bent. Doe maar dan. Laat maar dan. Maar ik bid het echt. Ik smeek het. Dat we brandende harten blijven houden. En dat je bekend staat in Ermelo. Niet als iemand die het allemaal voor de wind gaat. Maar die te midden van alles wat je meemaakt. toch mag zeggen, die hoop, die doet al mijn leed verzachten. En u zegt het met Corrie ten Boom, het beste gaat nog komen. God heeft het beste voor het laatst bewaard. En leef dan ook zo, broeder, zuster, als een mens voor wie het beste nog komt. Laten we op weg gaan met een brandend hart, de fakkel in de hand en wachten op het sein dat de Vader de bruidegom stuurt. Ga ze maar halen. En wij zullen altijd bij de Heere zijn. Amen. We gaan luisteren naar onze Urke broeders. Ik hoef u niet meer te motiveren om tot die wijze te behoren, toch? Dat is nu duidelijk geworden als u de boodschap nog niet begrepen had. Zullen we de Heer danken voor wat Hij ons vanavond heeft gegeven? Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk danken voor deze avond, voor deze samenkomst. Misschien bekende woorden, een bekende gelijkenis. Misschien allerlei gedachten en gevoelens erbij. U weet hoe we geluisterd hebben. Maar het was uw liefdevolle aansporing vanavond, dat er in ons hart een keuze plaatsvindt en dat we ons bewust worden. Heb ik een brandend hart voor de Heer Jezus Christus? Ben ik voorbereid? Beschik ik over olie, de vervulling, de inwoning van de Heilige Geest? Er is meer nodig dan alleen wat uiterlijk vertoon. Heer, laat het voor ieder vanavond helder zijn aan welke kant die staat. En als we behoren tot die dwazen, dat het vandaag de laatste dag zal zijn. Dat we dwaas genoemd worden door uw woord. Maar dat we voordat we gaan slapen, gaan knielen bij het kruis van Jezus. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus en mijn keuze is gedaan. U nodig nog, liefdevol en welmenend. En u heeft vanavond in uw liefde en bewogenheid de dwaasheid aan het licht gebracht. Opdat we als kinderen van het licht zouden gaan leven. Als wijzen. Voorbereid. Toegewijd. O ja, zeker met alle fouten en gebreken, want ook zij vielen in slaap. Maar wel voorbereid, toegewijd. Op de bodem van ons hart de liefde tot u, omdat u ons eerst heeft lief gehad. En de toewijding aan u, niet zo nu en dan. Maar 7 dagen in de week, 24 uur per dag. In verwachting. Niet afwachten of het komt, maar verwachten dat u komt. En onze zaligheid is nu nader dan dat we toen we tot geloof kwamen. Heer, laat deze hoop ons hart vervullen. En u weet hoe de tegenstander tekeer gaat als een briesende leeuw om deze hoop uit ons hart te roven. Om ons in slaap te sussen door van allerlei dingen. Maar geef dat de Maranatha Ermelo bekend staat als een gemeente die bidt en die wacht en die verwacht. Die uitziet en die doet wat de hand vindt om te doen. Die resterende tijd tot de komst van de Heer in de lucht. O Heer Jezus, we danken u voor die geweldige waarheid die we zojuist hebben gezongen. Daar zou ik mijn Heer ontmoeten. Hem die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven tot in de dood van het kruis. Hem ontmoeten. En de Bijbel zegt nog meer. Ik zal hem gelijk zijn. Zoals hij is. En ik zal hem zien zoals hij is. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. O Heer Jezus, ik bid u dat we deze boodschappen mee zullen nemen. En dat u het uitwerkt door uw Heilige Geest in ons alle hart. Er waren ook kinderen vanavond, jongeren. O Heer, help hen om in deze tijd de juiste keuzes te maken. En laat deze gelijkenis voor hen een aansporing zijn. Dat het meer dan de moeite waard is om vandaag in 2017 de Heer Jezus te volgen. Meer dan de moeite waard. Hoe groot is het genot van de wandel met God. En laat het voor al uw kinderen hier vanavond een bemoediging zijn. Soms in het strijdperk van dit leven. Dat u het beste voor het laatst heeft bewaard. Dank u wel. Dat het verleden, het heden en de toekomst in uw hand zijn. En dat u aanwerkt op het herstel van alle dingen. Heer Jezus, we willen vanavond gewoon heel eenvoudig tegen u zeggen, we houden van u. We hebben u lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad. En we danken u voor die liefdevolle aansporing vanavond. We danken u voor deze gelijkenis, voor dat korte verhaal van de Joodse bruiloft, om ons waakzaam te houden, verwachtingsvol. Werk het uit in ons hart, Heer. We willen vanavond heel bijzonder bidden, ook voor uw volk Israël. Ik heb een lijn proberen te trekken vanaf de dag dat u wegvoer van deze aarde. Ook toen was de verwachting van het koninkrijk levend en ook in de vroege kerk. Maar we hebben gezegd, het is door de kerkgeschiedenis heen weggeëpt. Het koninkrijk, ja dat zijn wij, dat is er al. Maar er ligt nog een heerlijke toekomst voor uw volk. Een messiaans vrederijk wat aanstaande is. dan zal er zijn rust, vrede en gerechtigheid. Satan voor 1000 jaar gebonden. De vrede, de werkelijke shalom zal deze wereld gaan vervullen. U werkt aan op het herstel van alle dingen. Heren, we bidden u voor uw volk Israël. Dat ze de hoop op dat rijk vast zullen houden. Maar bovenal dat er velen nog hun knie voor de reeds gekomen Messias zullen buigen. Zegen al het werk wat onder uw volk mag plaatsvinden. Ook van evangelisatie. Van liefdebetoon. Van ondersteuning. Op wat voor wijze dan ook. Zegen het, Heer. En laat de Heer Jezus, de Messias, Yeshua. Laat hij de allerhoogste plaats in hun hart ontvangen. En ook in dat van ons. Zo leggen we alle aspecten van deze dienst terug in uw handen. We danken u voor uw zegeningen. We danken u voor de Urke broeders die hebben gezongen, Heren. We bidden u dat ze ermee door zullen gaan. En zo mensen mogen bemoedigen ook vandaag in deze tijd. En geef dat ze zelf ook bemoedigd zijn en aangespoord zijn om hiermee door te gaan. Heren, we danken u voor alles wat u gaf. En we willen aan het einde van deze samenkomst u alle lof, eer en aanbidding geven. Die u waard bent, van nu aan. Tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan een lied zingen en dat is opwekking 7, Heer God, u loven wij. Tijdens het voorspel mag u uw gave geven, dan is het dus de collecte. En als de collecte is ingezameld, dan gaan we staan, voor zover dat mogelijk is. En dan zingen we opwekking nummer 7. Einde van deze samenkomst wil ik, denk ik, namens u allen, de afwasboys, bedanken voor jullie bijdrage deze avond. En jullie hebben ons geleerd om op een andere manier ook naar de afwas te kijken. En dat op een hele positieve manier invulling aan te geven. Dus dank jullie wel voor jullie bijdrage. Het heeft ons bemoedigd en gemotiveerd om de Heer te blijven volgen. Het is mijn gebed en verlangen dat u dit woord van vanavond als Maria in uw hart bewaart. En dat u het als een rein dier zal herkauwen. Zodat u de kracht van het evangelie ook de komende week mag ervaren. Ik geef u graag ter afsluiting en voor de komende week mee de woorden uit Openbaring 22. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardig worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met ons allen. Amen. We zingen tenslotte het bekende lied, Johannes de Heer 769. Vol verwachting blijf ik uitzien. En na afloop bent u, zoals gezegd, welkom bij de koffie. Thank you.
Amen. Yeah, it is just...